Beste vrienden, zoals Peter Baan zojuist al zei, is mij gevraagd of ik vanavond met u zou willen luisteren naar een gedeelte van de Heilige Schrift, zoals we dat vinden bijna aan het eind van de Bijbel, in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, en dan hoofdstuk 21, en dat wil ik dan ook met u lezen, de versen 9 tot en met 23, om dan vervolgens samen te proberen de boodschap van dat Bijbelgedeelte op te vangen. Openbaring 21 vanaf vers 9 dus. Daar schrijft Johannes, geleid door de Heilige Geest, en tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En ze had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien, de lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit een parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars, tot zover. Beste vrienden, wanneer wij denken aan een actueel onderwerp in het kader van deze avonden, in deze week voorafgaande aan de Pinksterdagen, dan zou je de Openbaring kunnen openslaan en daar letten op wat die Openbaring ons te vertellen heeft over de kerk van het Nieuwe Testament. U weet dat ongetwijfeld dat de Openbaring daar in feite mee begint, naar zijn inleidende hoofdstuk. Openbaring 2 en 3, het beeld van de zeven gemeenten in Klein-Azië, die het beeld vertonen van de kerk van alle tijden, de kerk zoals die op Pinksteren in zijn nieuwtestamentische vorm elk jaar zijn verjaardag mag vieren. Je ziet dan dat beeld van op- en neergang, dat beeld van reformatie en deformatie. Dat beeld van een kerk die vervolgd en verdrukt wordt en van een kerk die meegezogen wordt in wereldgelijkvormigheid. En afijn, je komt zo al die dingen tegen die door de eeuwen heen altijd weer zijn gevolgd in het spoor van het kerkelijke leven. En wanneer we in het licht daarvan zouden kijken naar de kerken in ons eigen land, zoals we daar voor het overgrote deel allemaal op een of andere manier deel van uitmaken, dan zou er misschien heel veel reden kunnen zijn tot klagen. En op het eerste gezicht heel weinig reden tot vreugde. Veel reden tot zorg en weinig reden tot blijde verwachting. Een paar weken geleden was ik in Veenendaal op een avond als deze. En toen kreeg ik zo'n formuliertje mee waar dan wat zinnen op staan, zoals u vanavond ook op dat gele papier weer zo'n stukje ziet staan dat een boodschap wil meegeven. En toen stond daar een verhaal over een dominee die grote zorgen had over zijn gemeente. En die zijn gemeenteleden op een gegeven ogenblik liet weten: onze gemeente is gestorven, we gaan haar zaterdagmiddag begraven, u wordt allemaal uitgenodigd. En toen de mensen heel nieuwsgierig toch wel geworden wat er nou zou gebeuren kwamen, toen bleek er vooraan in de kerk een doodkist te staan, misschien kent u het verhaal wel. En de dominee die hield een preek, een begrafenispreek, en hij nodigde vervolgens uit de gemeente om langs die kist te lopen en in de kist te kijken. En de mensen kwamen natuurlijk allemaal. En de een na de ander verschoot van kleur bij het kijken in de kist. En de reacties waren heel emotioneel. Wat lag er in die kist? Er lag een spiegel. En iedereen die in de kist keek, zag zichzelf. Stukje van die dode gemeente. Als wij vandaag de dag al zeggen dat Gods kerk in dit land niet dood is, ik zou de Heere tekort doen als ik dat zou zeggen. Dan is er denk ik toch wel reden om te zeggen dat de kerk ziek is. En dat er zo verschrikkelijk veel is dat verdriet doet. Als je denkt aan de ellendige verdeeldheid die gevolg is van het ontstaan van de PKN. Als je denkt aan de verstarring die in zoveel gemeenten aan de rechterflank van de gereformeerde gezindten het leven lijkt te beheersen. Als je denkt aan de vervlakking en de wereldgelijkvormigheid, de kerkverlating, de zonden die er gevonden worden. Er is heel veel dat zorg geeft. Al wil ik niet verhelen dat er ook vandaag, en ik zou u daar toch een aantal hele prachtige voorbeelden van kunnen geven, een werk van de Heere is dat voortgaat. Zoals Gods werk uiteindelijk altijd voortgaat. Maar dat voortgaat ook in ons land. En ook onder jonge mensen. En het is een wonder als je daarvan getuige mag zijn. En je zegt, dat kan ook alleen maar werk van de Heere zijn. Want wat voor aantrekkelijks is er vandaag nou in de kerk? Dan dat ene. Dat de kerk de enige is in deze wereld die een boodschap heeft die toekomst bevat. Toch. Pinksteren. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat is de machtige realiteit. En zoals we hier vanavond zijn, behoren tot allerlei gemeenten en verschillende kerkverbanden, hoop ik dat de Heer het ons geeft, dat we mogen bidden in deze dagen. Noordenwind, o wil ontwaken, zuidenwind, doorwaai de hof. Dat die Heilige Geest zijn kracht mag betonen. Hij is immers dezelfde als in de dagen dat in Jeruzalem de duizenden werden toegebracht tot de gemeente die zalig werd. Je zou aan de hand van de openbaring ook een hele actuele boodschap kunnen doorgeven, door in deze dagen rondom Pinksteren om je heen te kijken in de wereld van Nederland en van heel deze aarde. Om te zien dat daar hoe langer hoe meer de contouren zichtbaar worden van die stad waarvan de Openbaring ook spreekt, Babylon. Door de hemel genoemd, de hoer die zit op vele wateren en die de volkeren van de aarde dronken maakt met de wijn van haar hoererij. Dat is ook een stuk realiteit. En je zou kunnen spreken over de oordelen die over deze aarde gaan. En waarvan je soms al iets meent te kunnen zien. Honger hier, verschrikkelijke ziekten daar. Oorlogsgeweld dat zoveel stuk maakt. Wanneer wij daar vanavond over zouden nadenken, dan zouden we het hebben over dingen die voorbij gaan. En daarmee ben ik eigenlijk al bij het begin van het gedeelte dat we gelezen hebben. Want ik weet niet of u dat is opgevallen, dat de engel die Johannes dat nieuwe Jeruzalem laat zien, een van de engelen is die geroepen was om de violen, de schalen die boordevol zijn van Gods gramschap over de aarde uit te gieten. En als die engel aan Johannes dit visioen geeft, dan heeft hij dat inmiddels ook gedaan. En het treft mij dat wij zo vaak zo nieuwsgierig zijn naar wat er in die schalen zit, naar die oordelen. Ook al omdat wij de dreigende daarvan zien. Maar wat zegt het gedeelte dat we gelezen hebben? Die schaal is leeg. Dat is voorbij. Daar komt hoe dan ook een einde aan. En daarom, we zijn het meest actueel bezig, lieve mensen, wanneer we ons vanavond richten op de boodschap die het laatste Bijbelboek ons geeft ten aanzien van het nieuwe Jeruzalem. Naar die toekomst zijn wij immers onderweg. Aanstaande zondag zal het in alle kerken weer gelezen worden, het Pinksterevangelie, naar de beschrijving van Lucas in het boek Handelingen. En dan horen we weer die oude woorden die ons misschien ietsje minder bekend zijn dan de woorden uit het Kerstevangelie, maar die we voor een groot deel toch ook wel in ons hoofd hebben. Dat Petrus daar gaat preken op de Pinksterdag en dat Petrus zal zeggen, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Met andere woorden, toen in Jeruzalem zijn de laatste dagen, zoals de schrift daarover spreekt, aangebroken. Er komt niks nieuws meer, voordat de grote dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus aanbreekt. Daarheen zijn wij samen onderweg, naar die grote dag, naar die machtige toekomst. En het is onze bedoeling vanavond om daarop te letten. Typisch Pinksterwerk is dat. Omdat het de Heilige Geest is die vanaf Pinksteren, ook al hebben wij dat niet in de gaten en ook al zeggen de mensen waar blijft de belofte van zijn toekomst, die Heilige Geest die bezig is om deze wereld heen te stuwen naar dat machtige moment waar die Heilige Geest naar uitziet. Het moment namelijk dat de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk elkaar in de armen mogen sluiten. En dat de grote dag van de bruiloft van het Lam aanbreekt. Daar gaat het gegarandeerd naartoe, wat er ook gebeurt en wat u in deze dagen ook in de krant en in uw kerkblad leest. Daar gaat het naartoe. Het antwoord op het gebed van de geest en de bruid. Kom, Heere Jezus, en hij zei, zie, ik kom haastig. Daar wil ik vanavond met u wat op letten. Juist omdat ik denk dat dat het is wat ons kan leren om op een goede manier in deze wereld te staan. Als mensen die weten waar het ten diepste op aankomt. Wat is die toekomst van het nieuwe Jeruzalem dan? Wel, om te beginnen, zegt Johannes, het is een stad die uit de hemel nederdaalt. Met andere woorden, hij wordt niet door mensen gebouwd. En als je ziet hoe wij mensen ook vandaag de dag bezig zijn met de kerk in deze wereld en in ons land, dan zeg je wat een geluk dat het niet een bouwwerk van mensen is. Er zou immers niks van terechtkomen. Het zou in de stormen van de eindtijd onderuit gaan en men zou zijn standplaats zelfs niet meer vinden. Vanuit de hemel komt dat nieuw Jeruzalem. God is de architect. En dat belooft wat. Dat belooft om te beginnen dat die toekomst zeker zal aanbreken. En dat een ieder die er iets van gezien heeft wie God is en hoezeer de Heere trouw is aan zijn eigen werk, er alleen maar diep van overtuigd kan zijn. Die stad die komt er. Ook van dat werk van de Heere geldt immers dat hij nooit zal laten varen het werk van zijn handen. En die stad die zal volmaakt zijn. Zoals het van de hele weg van de Heere en van al het werk van de Heere geldt, dat het volmaakt is. En die stad die zal onverwoestbaar zijn. Zoals het werk van de Heere door alles wat wij mensen doen en uitdenken nooit stuk te krijgen is. En die stad die zal heilig zijn. Dat wil zeggen volkomen aan de Heere gewijd. Een van de eerste dingen waar je dan op moet letten is dat die stad genoemd wordt de bruid van het lam. Een vrouw die voor haar man versierd is. Weet u wat me dat zegt? Die stad zal boordevol zijn van mensen die het lam toebehoren. Dat zijn de inwoners. Ze zijn de bruid van het lam. Gekocht met zijn bloed. Geworven door de Heilige Geest die de bruidswerver is. Ze hebben het geleerd, zijn eigendom, in leven en in sterven. Geweldige troost om te beginnen al voor degenen in ons midden die mogen geloven dat dat hun deel is geworden door genade. En als hier iemand zit die zegt, ja, maar dat weet ik voor mijzelf nog niet, dan nodig ik alleen maar uit om verder te luisteren. Want de boodschap die nu nog klinkt in deze laatste dagen, die de bedeling zijn van de Heilige Geest die het dode levend maakt, is vol van vertroosting en bemoediging, ook voor buitenstaanders die nu nog niet tot de bewoners van de stad is de bruid van het lam. Hij heeft ze gekocht. Hij zorgt er ook voor dat ze een plaats krijgen in die stad. Mensen die hun hart aan de Heere Jezus hebben verloren. Bent u dat? Ben jij dat? Maar wat krijgen we te zien wanneer we geluisterd hebben naar de boodschap dat dat nieuwe Jeruzalem de bruid van het lam is? Wel, het eerste wat Johannes ziet wanneer hij kijkt naar dat wat hem voor ogen wordt gesteld, dat is een geweldig licht. En je kunt je dat voorstellen. Johannes, hij is als het ware uit het donker gekomen. Hij heeft in de vorige hoofdstukken gezien de ondergang van Babylon. Hij heeft in die vorige hoofdstukken gezien de geweldige strijd die er gevoerd is. tussen dat kleine hoopje slachtschapen van de Heere Jezus Christus, die kwamen te staan tegenover de overmacht van een wereldwijde alliantie. En dan ineens die stad, licht, vol van de heerlijkheid van God. Wat Johannes overkomt is eigenlijk iets van hetzelfde als wat de herders in de velden van Ephrata overkwam in de nacht waarin de Heere Jezus geboren werd. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Dat licht dat zegt, hier is God zelf. In al zijn heerlijkheid, in al zijn majesteit. En duidelijk wordt wat de heerlijkheid van die stad is. Dit is de stad van God. Hij woont er. Hij heeft het schoon Jeruzalem tot zijn woning uitverkoren. Maar als Johannes dan langzamerhand gaat onderscheiden, dan ziet hij een enorme grote kubus. De stad was vierkant, lezen we immers. Het is allemaal even harmonieus. Het is allemaal even mooi. Het is allemaal volmaakt. Daar zou ik eigenlijk ook nog wel wat van willen zeggen. Als de duivel wat doet, dan kun je ook vaak het onderscheid aan meten. Als de duivel wat doet, dan wordt de harmonie doorbroken. De duivel die is erop uit om het mooie lelijk te maken. Op alle mogelijke gebied. Op het gebied van seksualiteit. En dan gebeurt dat verschrikkelijke soort ontsporingen zoals je daar deze week in de krant weer over hebt kunnen lezen. Het mooiste lelijk maken. Het is volkomen duidelijk dat dan Satan zelf aan het werk is. Je merkt dat op het gebied van de muziek. Je merkt dat eigenlijk op alle mogelijke manieren. Als jonge mensen er bij uitstek zo willen uitzien dat ze een harde uitstraling hebben, een gezicht dat zo gekleurd is dat het keihard wordt. Met hier een stuk ijzer en daar een of ander ding. Kleding die niet bedoeld om te versieren, maar die eigenlijk er meer op uit is dat een ander gaat verlangen om je te versieren. Als de Heere aan het werk gaat, dan maakt hij het lelijke mooi. En je ziet dat in het bijzonder in die laatste hoofdstukken van de Openbaring. Als het werk van de Heere openbaar komt in dat nieuwe Jeruzalem, de bruid van het Lam, door Gods herscheppende genade, heerlijk gemaakt. Een voorrecht is het, daar te mogen wonen, daar te mogen leven. En als we dan vanavond allereerst die stad is wat van buitenaf bekijken, dan is het eerste wat ons opvalt dat er een muur omheen zit. Een muur die, wanneer ik de getallen in dit gedeelte vertaal in onze meters, die zo ongeveer 70 meter hoog is. U moet niet proberen om dat nou na te gaan rekenen. Je hebt er een gouden rietstok voor nodig, lezen we in de Openbaring, een gouden maatstaf. Maar 70 meter, dat betekent, het is in elk geval ook een volmaakte hoogte. Je moet maar niet proberen er overheen te klimmen, want dat lukt je op geen enkele manier. Als je binnen die muur wilt komen, dan moet je door de poort. En dan moet u vervolgens letten op de lengte van die muur. 12.000 stadien staat er. En 12.000 stadien, dat is een afstand van meer dan 2.000 kilometer. Dat wil zeggen, als je die muur hier in Nederland zou beginnen op te trekken en je zou naar het oosten toe gaan, dan zou je zo ongeveer bij Moskou uitkomen. En als u zich dan eventjes indenkt dat u dan zo'nzelfde afstand nog eens een keer weer naar het zuiden zou moeten doortrekken en naar het westen en naar het noorden om op die manier die kubus voor ogen te hebben, dan ziet u al voor u een immens grote stad. Welke gedachte roept daar bij je op? Wat zullen daar veel mensen kunnen wonen? Mag ik daar vanavond ook een streep onder zetten? In het bijzonder aan het adres van diegenen onder ons die zitten met die vraag, zou daar voor mij wel een plaats zijn? Diegenen onder ons die misschien nog altijd met de gedachte lopen dat de Heere maar een kleine kudde erop nahoudt. Natuurlijk. Ik weet dat ook wel, dat de Heere Jezus heeft gezegd, vrees niet, gij kleine kudde, gij kuddeke, want het is des vaders welbehagen u zijn toekomst te bereiden en het koninkrijk te geven. Op het grote geheel van de wereldbevolking van alle tijden. Maar let u er toch vooral op vanavond, wat een geweldige ruimte er in dat nieuwe Jeruzalem is. En dat de Heere er kennelijk op gerekend heeft, dat daar een schare een woonplaats zal vinden, die niemand tellen kan. Zo groot. Zo talrijk. 12.000 stadia. U weet misschien wel dat je in de Openbaring de getallen op een bijzondere manier moet bekijken. Nou, dan moet u eens eraan denken. 12 is het getal van Gods volk. 1000 is het getal van de volheid. Dat betekent dat er voor dat hele volk van God ruimte is in die stad en dat de Heere nooit hoeft te zeggen wat wij in Nederland in de laatste jaren wel eens hebben gezegd tegen mensen die bij ons asiel zochten. Vol is vol. Als je een ogenblik kijkt naar die stad, lieve mensen, dan ontdek je wat een geweldige ruimte er in Gods werk zit en dat je daar maar nooit te klein van moet denken. U zegt, zou er voor mij wel een plaatsje zijn? Als u vanavond ziet wat een ruimte dat is, is het dan in elk geval niet de moeite waard om er op zijn minst om te vragen en te bidden, zoals u misschien als kind al geleerd had. Mag ik van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn? Er is bij u toch plaats, Heere? Wat zeggen die muren? Die spreken mij van het werk van de Heere. U moet van Gods verkiezende welbehagen nooit te klein denken. Als het zondag weer mag klinken in het Pinkster-evangelie, het zal zijn dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Dan is dat een woord dat kan klinken met het oog op deze ruimte. Al wie. Daar is niemand van ons bij voorbaat van buiten gesloten. Die geweldige omvang van de stad spreekt me ook van de geweldige kracht van het offer van de Heere Jezus Christus. Onze belijdenis zegt dat er in zijn bloed genoegzaam te vinden is tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Er is een Puritein geweest die heeft gezegd, al waren er nog, ik weet niet hoeveel werelden als de onze. En op al die werelden woonden net zoveel mensen als de onze. En ze zouden allemaal aankloppen met een beroep op het bloed van het lam. dan zou er niet één zijn die te horen kreeg: nou is er niet meer. Nou is de kracht van het bloed uitgeput. Niet allen delen daarin, ik kom daar zometeen wel op terug. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is volkomen genoegzaam tot verzoening van de zonden van de gehele wereld, van de grootste der zondaren. Binnen dat nieuwe Jeruzalem, je komt daar Paulus tegen, die de gemeente Gods heeft vervolgd aan Manasse, die de Godvrezenden in Jeruzalem in een zo groot aantal heeft vermoord, dat Jeruzalem straten boordevol waren van het bloed van de heiligen. Je komt er de moordenaar tegen die aan het kruis smeekte om genade, en de verloren zoon die aanklopte aan de poort van het vaderhuis. Je komt daartegen dat het waar is. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. De ruimte van die stad zegt ook: lieve mensen, denk nooit te klein van het werk van de Heilige Geest. Hij is uitgegaan om een bruid voor Christus te winnen. Hij overwint tegenstand. Hij breekt het verzet. Hij opent de ogen. Hij trekt onwederstandelijk, zodat een vijand tot een vriend wordt, zodat een vervolger tot een volgeling wordt. Hij is bij macht. U mag best weten dat ik daar ook om gebeden heb voordat ik hier naartoe kwam. Om jouw gesloten hart te openen, jongeren hier. Om u, ouderen die nog altijd op afstand staat, te trekken en te brengen in de armen van deze hemelse bruidegom. Die muren, ze zeggen er is plaats. Die muren, ze zeggen ook daar is veiligheid. Daarbinnen is een mens veilig. Niets kan hem daar meer deren van alle vijanden die er in al die tijd en al die eeuwen geweest zijn. Alleen, en dat moet ik vanavond ook wel heel eerlijk zeggen, die muren betekenen ook scheiding. De enige muur die nooit om zal vallen, dat is de muur van het nieuwe Jeruzalem. De Berlijnse muur is geslecht. Muren tussen mensen en tussen volken kunnen verbroken worden. Muren die wij mensen hebben gebouwd, op welke manier dan ook, tussen het rijke deel van deze wereld en het arme deel van deze wereld. Ze kunnen gesloopt worden, maar deze muur blijft eeuwig bestaan. De scheiding tussen de volgelingen, de bruid van het lam, en die anderen. Al die anderen, die zullen een keer buiten deze muur staan. Dat wil zeggen, eeuwig in het donker, want in die stad is het licht. Eeuwig in de nacht, want in die stad, daar zal het altijd dag zijn. Eeuwig onbeschermd. Een prooi voor het wild gedierte dat niets in het woen ontziet. En dat betekent dat de vraag die vanavond aan de orde komt en die in het thema voor deze avond onder woorden is gebracht, is je paspoort getekend, dat die vraag van het allergrootste belang is. Zijn wij burger van die stad? Zijn wij daar straks binnen? Of staan we daar voor eeuwig buiten? Als u en jij behoort tot degene die mogen geloven dat ze in die stad een plekje krijgen, grijpt het je dan wel eens aan als je een ander ontmoet, van wie je moet ontdekken dat die er buiten staat? Die kan je binnen de muren van je huis ontmoeten. Ik denk aan die vrouw die ik jaren geleden ontmoette, die getrouwd was met een buitenkerkelijke en ook ongelovige man. Ze had voor haar huwelijk gedacht, als we een keer getrouwd zijn, dan komt het vast wel goed. Het kwam niet goed. En toen ze kinderen kregen en die kinderen wat opgroeiden, ze vertelde mij dat, ze was al wat ouder geworden toen ik haar ontmoette. Toen was het voortdurend haar nood geweest, heren, als ik nou toch eens moet sterven terwijl de kinderen nog jong zijn en ze moeten door hun vader worden geleid. Ze zei, ik hou zielsveel van hem hoor, zielsveel. Maar ik moet er niet aan denken dat ze met vader alleen verder moeten. Als ik de Bijbel lees, pak hij de krant. Maar ze zei, toen werden we wat ouder en de kinderen gingen de deur uit. En weet je, dominee, wat toen mijn grote verdriet werd? Als ik 's nachts wel eens wakker werd en ik hoorde zijn ademhaling naast mijn bed, dat ik dacht, eens zullen we eeuwig gescheiden zijn. En dat doet zo'n pijn. Dat doet zo'n pijn. Misschien zitten er vanavond hier wel die daar wat van herkennen. Dan hebt u dat ook wel eens als u iemand anders ontmoet in de buurt, of op het werk, of op school, jonge mensen. Een jongere die de Heere niet kent. Dat je dan denkt, dat is iemand die als het niet verandert voor eeuwig straks buiten die muren staat. In de nacht, in de duisternis waarvan de Heere Jezus in al zijn liefde zo ernstig waarschuwend zegt, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ik zie vanavond hier nog wel wat ouderen ook zitten. Ouders van opgroeiende kinderen, grootouders ook wel. Mag ik eens vragen? Staat u wel eens met uw kinderen in de geest bij die muur van het nieuwe Jeruzalem? Dat je tegen je kinderen zegt, mijn kind, ik hoop en ik bid toch zo dat jij een plekje binnen die muur krijgt en dat je niet straks voor eeuwig daarbuiten zult moeten staan. En mag ik dat vragen aan de jongeren hier vanavond? Merk je dat je ouders, dat je grootouders dat zo verschrikkelijk graag willen? Misschien is er wel een jongere die zo'n moeder heeft, als die ik zelf ook heb gehad, die onder het werk nog wel eens graag liep te zingen. Zo'n jongere die zijn moeder hoort zingen, ik ben reizend naar die stad, waar het eeuwig licht zal zijn. En dat jij, als je dat misschien op dit ogenblik realiseert, dat soms je bewust wordt. Daar zat een vraag van haar in. Mijn kind, ga je mee op reis naar die toekomst? Dat brengt ons natuurlijk vanavond ook heel nadrukkelijk bij de vraag van hoe kom ik nou binnen die muur? En ik ben al blij als u die vraag stelt, omdat dat in elk geval duidelijk maakt dat u beseft dat de mens van buiten naar binnen moet komen, omdat wij van nature er buiten staan. Wij worden buiten die muren geboren. En bij onze doop is dat beleden door onze ouders, dat wij kinderen des torens zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. En ik heb al gezegd, die muur is zo hoog, je komt er met geen mogelijkheid overheen. En die muur die is zo volmaakt, je breekt er op geen enkele manier doorheen. Je kunt alleen maar naar binnen. En je moet naar binnen, wil je toekomst hebben, door de poort. En dan merk ik weer iets van de ruimte die er bij de Heere is. Die grote gewilligheid die er aan Gods kant is om zondaren niet buiten te laten staan, al hebben we dat allemaal verdiend. Maar om ze naar binnen te leiden, want wat ontdek ik? Die stad heeft 12 poorten. Als er eentje was, dan zou je zeggen, gelukkig, er is toch een mogelijkheid om binnen te komen. Maar het zijn de 12. En die 12 die zijn zo verdeeld dat aan alle vier kanten, het oosten, het westen, het noorden, het zuiden, er 3 poorten zijn. Met andere woorden, van welke kant je ook naar die stad zou komen, er is altijd wel een poort in de buurt. En het prachtige, die poorten staan allemaal open. Dan worden wij natuurlijk benieuwd, tenminste dat hoop ik, wat die poorten dan bedoelen. En dan zegt Johannes, ik las op die poorten een naam. De ene poort Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Benjamin. De namen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. En als we dat op ons laten inwerken vanavond, dan zeg je, wat zit daar een heerlijke boodschap in, is niet waar? Open poort. Op welk uur van de dag of de nacht je ook aanklopt. Die poorten zijn niet gesloten. Midden in de nacht, als het je naar de keel vliegt, en je nog maar één ding kunt doen, en dat is uit je bed gaan en op de knieën vallen, o God, wees mij zondaar genadig. Er is een open poort. Onder het autorijden. Als je je ogen niet eens dicht kunt doen, maar je gedachten hebben zich vermenigvuldigd. Je zegt, Heere, zou er voor mij ook een plaats zijn. Er is een open poort, van welke kant je ook komt. En er is er altijd wel eentje in de buurt. Je hoeft nooit te denken, het is te ver weg, ik kom daar nooit. Weet u wat vervolgens opvalt? Terwijl we straks van de fundamenten zullen zien dat er verschillende schakeringen zijn in dat fundament, merken we van die poorten dat ze alle 12 precies gelijk zijn. Met andere woorden, het zijn dus geen verschillende poorten. U weet wel, dat wordt tegenwoordig wel beweerd. Denkt u maar aan de toespraak van die mevrouw die de begrafenis van koningin Juliana leidde. En die het dan had niet over de poorten, maar over de vele woningen. En die zei, de ene woning die wordt door Christus bereid en de andere door Mohammed. En de derde weer door wat anders. Nou, zo zijn er vandaag ook mensen die zeggen, er zijn allerlei poorten om in het nieuwe Jeruzalem binnen te komen. Dat is de poort van de Joodse wettische godsdienst en dat is de poort van Christus natuurlijk, en dat is de poort van Hindoe, en de poort van Confucius, en noem ze zo verder allemaal maar op. Heb u het wel gezien? Die poorten zijn niet allemaal verschillend, ze zijn allemaal gelijk. Al die poorten bestaan namelijk uit één prachtige parel. En al die poorten samen dragen die ene naam van Israël. Het volk waaruit de zaligmaker Jezus Christus geboren is. Met andere woorden, wanneer er rondom Pinksteren gezongen wordt, Psalm 87, die prachtige Pinksterpsalm, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol daar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. Dat je je realiseert, binnen de muren van die stad, er zijn alleen maar mensen die in Israël zijn ingelijfd. Daar zijn alleen maar mensen die deel hebben aan de Heere Jezus Christus en die zo de naam mogen dragen van kind van Sion, kind van Jeruzalem. Moet ik dat een beperking noemen? Ja. In zoverre wel, niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heere Jezus. Er is geen andere weg. Wilt u dat als een beperking beschouwen? Beschouw het dan als een beperking, maar realiseer u dat wel. Er is geen andere weg. Ik ben de weg, zegt de Heere Jezus Christus. En als u die parelenpoorten ziet, dan denkt u misschien met mij wel aan die parel van grote waarde, waarvan hij zelf in een van zijn gelijkenissen verteld heeft. Dan denkt u zelf aan dat woord dat hij gesproken heeft, ik ben de deur. Alleen door mij zul je ingaan. Er is nog iets wat opvalt. Wilt u ook dat een beperking noemen, nou doet u dat dan maar. Maar heb het wel in de gaten, in elke poort staat een engel. Begrijpt u waarom? Dat is de paspoortcontrole. Om te voorkomen dat er iemand in die stad binnengaat die daar niet hoort. Paspoortcontrole. En nou snapt u de titel van het verhaal van vanavond. Want dat is de vraag die gesteld wordt. Is uw paspoort getekend? Getekend in het bloed van de Heere Jezus Christus. We weten allemaal wel dat we, wanneer we naar het wat verdere buitenland willen, dat we dan een paspoort nodig hebben. We weten denk ik ook zo ongeveer allemaal wel, dat als we bijvoorbeeld naar Amerika of naar Rusland willen reizen, dat we niet op de morgen waarop we in het vliegtuig zullen stappen, ons ineens zullen realiseren, oh ja, ik heb ook nog een paspoort nodig. Want dan heb je een beste kans dat het vliegtuig zonder jou vertrekt. Dat paspoort, dat moet je hebben. Voordat de reis begint. En wanneer begint die? Of moet je misschien zeggen, we zijn nou wel onderweg. En we weten niet wanneer we op die bestemming zullen aankomen. Hebt u en heb jij een paspoort? Dan zegt er toch niemand vanavond, dat weet ik niet, dominee. Want dan zeg ik, en misschien mag ik dan een beetje plat worden. Dan zeg ik, u moet mij geen onzin vertellen. Als het gaat om dat paspoort waarmee je naar Amerika of naar Rusland moet reizen, en ik vraag, heb u dat? Dan zegt u allemaal ja of nee, u weet het precies. En u weet denk ik ook wel waar het ligt. Mijn paspoort ligt in mijn bureau, zo voor het pakken. En zo zal bij u ook zijn. En als u dit zomer op vakantie gaat naar een land waar u een paspoort nodig hebt, en u hebt het niet, dan hebt u zich dat al lang gerealiseerd en dan hebt u tegen uzelf gezegd, ik moet wel op tijd zorgen dat ik zo'n document heb. Zou het geestelijk nou zoveel anders zijn, lieve vrienden? Heb je een paspoort? Is het geldig? Is het getekend met het bloed van het lam? Moet je nou eens indenken dat je vanavond ineens op reis moet? Dat zijn toch van die dingen die gebeuren, dat weten we allemaal toch om ons heen. Dat je hart het ineens begeeft. Of dat je straks onderweg naar huis. Nou, je kon er zelf niks aan doen, het was de schuld van een ander, maar je werd wel geschept en het was wel het einde van je leven. En dat je dan geen paspoort hebt dat getekend is met het bloed van het lam. In de poorten van Jeruzalem staat een engel. En hij stelt die vraag: is je paspoort getekend? Er is een oud lied. En het zingt: iemand zal gaan door de parelenpoort. Zult gij dat zijn? Zult gij dat zijn? Iemand zal horen. Het is nu te laat. Zult gij dat zijn? En ik denk dan ook nog aan dat woord van Bunyan die in zijn christenreis het zicht heeft gekregen op dat nieuwe Jeruzalem. En die dan ineens tot zijn verbazing ontdekt dat een paar mannen die een andere weg hebben gevonden naar dat nieuwe Jeruzalem, toch daar bij de poorten zijn gekomen en daar aankloppen. En als Bunyan denkt, zou het dan toch langs een andere weg ook kunnen. Dan ziet hij dat er een paar van die engelen naar voren treden. En dat die mannen van de poort van het nieuwe Jeruzalem worden weggestoten. En Bunyan schrijft dan zo sprekend: toen zag ik dat er ook van de poort van Jeruzalem nog een weg te vinden was naar het eeuwige verderf. Maar nadat ik dit gezegd heb, en ik moest dit zeggen, anders dan zou ik niet trouw zijn aan mijn zender. Nadat ik dit gezegd heb, kan ik alleen maar herhalen, lieve mensen, wat zit er een geweldige ruimte in dit visioen, is het niet waar? Zo'n stad. En zoveel poorten. En poorten die openstaan aan alle kanten. Het is niet zo dat de ene keer is de ene poort is een poosje open en de andere keer de andere poort. Nee, ze staan allemaal open, dag en nacht, 12 poorten. En die 12, ze vormen in feite maar één poort. Jezus Christus, die de enige naam draagt die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. De enige. En toch, 12 poorten, ze zullen komen van oost en west, van noord en zuid en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods, door de ene poort, langs verschillende wegen, de een misschien gedreven door de donder van de wet. Zoals in feite Saulus van Tarsen die hoorde op de weg naar Damascus toen hij tegen de weg werd geslagen en dat woord klonk dat zijn ogen opende en zijn consciëntie opende. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? De ander, liefelijk gelokt door de zuidenwind van het evangelie, die hem bracht bij de zuiderpoort zoals Timotheus, die van jongs af aan de schriften kende en die de vrezen des Heren als het ware zo, via zijn moeder en grootmoeder, door het werk van de Heilige Geest in het hart was binnengedragen. Van allerlei kanten, op allerlei manieren. Obadja, de man die kon zeggen, uw knecht vreest de Heren van zijn jeugd af aan. En Manasse, de massamoordenaar die in de kerker tot bekering kwam. Van allerlei kanten. Ook Israël, misschien wel als eersten die de laatsten werden, mag je toch ook die lijn wat trekken, als je die namen ziet van de geslachten van Israël, en pleiten op de belofte van de Heere, dat hij ook uit Israël ze zal vergaderen, om samen met de kerk uit de heidenen te zingen het lied van Mozes en van het Lam. Weet u waar het op aankomt? Dat wij binnengaan. Dat wij binnengaan. Dat van ons niet zal gelden, ze konden niet ingaan, vanwege hun ongeloof. Ik mag het u vanavond vertellen, vanuit dit prachtige Bijbelgedeelte, Er is een open poort, ook aan uw kant. Wanneer u toegaat, zult u ontdekken, die poort staat open. En wanneer u aanklopt, en wanneer u een beroep doet op het bloed van de Heere Jezus Christus, dat de toegangsprijs betaald heeft, dan zal wie u ook bent, en welke achtergrond u ook hebt, en hoezeer u ook schuldig bent voor God, en hoe ver u was afgedwaald van God, dan zal door die open poort de muziek des heils u tegemoet klinken. Genade Gods, zo rijk, zo vrij, die poort staat open, ook voor mij, ook voor mij. Een aantal tientallen jaren geleden dat ik op die manier een keer een preek eindigde. In de loop van die week kwam ik bij een zuster van de gemeente die niet meer naar de kerk kon gaan. Ze was ook al 98. Ze lag op bed en dat zou binnenkort haar sterfbed worden. En ze was eigenlijk altijd nog een bekommerde ziel geweest. Uitgaan naar de troon der genade. En maar niet durven. Maar niet durven. En toen kwam ik haar kamertje binnen. En het was het eerste wat ze zei. Die poort staat open, ook voor mij. Ook voor mij. Maar er is een te laat. Haast u, om uw levens wil. Ja, zegt u, maar dan zit ik toch nog met een vraag. Op grond waarvan mag een zondaar nou binnengaan, een buitenstaander? U zegt, als ik dan denk aan het begin van de Bijbel, dan zie ik een poort die gesloten wordt, de poort van het paradijs. En dan zie ik daar ook engelen staan met vlammende zwaarden, die de toegang tot de boom des levens versperren, opdat niemand zich daaraan zal vergrijpen. Hoe kan dat dan zo veranderen? Mag ik u vragen om ook nog even te kijken naar de fundamenten van die stad? Van buitenaf zijn ze zichtbaar. Dat is het wonderlijke met dit fundament. Meestal moet je de kruipruimte onder een gebouw binnen om de fundamenten te ontdekken. Maar hier zijn ze zomaar zichtbaar, de fundamenten. En wat zien we? Edelstenen, prachtig. Ik kan u niet allemaal precies vertellen wat dat betekent. Ik ben in die wereld nou ook niet zo heel erg thuis. Ik heb me wel laten vertellen dat het allemaal van die doorzichtige edelstenen zijn. Waar je als het ware doorheen kunt kijken. Tot op het hart van God. En er staan namen op. De namen van Petrus en Johannes en Jacobus. De namen van de 12 apostelen van het Lam, die met Pinksteren zijn uitgegaan om het Lam Gods te prediken, dat de zonde der wereld wegneemt. Daar hebt u het fundament van het nieuwe Jeruzalem. Dat Lam, door de Vader gezonden, door de Heilige Geest toegepast, en in de prediking aan zondaren aangeboden. Hoe? Met de vurigheid van een Petrus, met de liefelijkheid van een Johannes, met de beleendheid van een Paulus, met de eenvoud van een Filippus, die er zelf ook niet zo heel veel van wist te vertellen, maar die alleen maar zei, kom en zie. En die dan tot de Heere Jezus leidt, omdat hij weet, als je maar één keer bij hem bent gekomen, dan zorgt hij er verder wel voor. Die prediking. En dan ben ik uiteindelijk bij het hart van het Pinkster-evangelie, want daar gaat het immers om, de prediking van het evangelie in deze wereld. Die prediking die is zo kostbaar als edelstenen, het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Waarom? Omdat in die prediking het welbehagen van de Vader mag worden uitgestald. Die recht heeft op de dood van de goddeloze, maar die er geen lust in heeft, omdat hij lust heeft in zijn leven. En dat hij roept tot bekering, waarin de Heere Jezus Christus voor ogen mag worden geschilderd. In zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid en in zijn begeerlijkheid en in zijn schoonheid. De prediking waardoor de Heilige Geest zondaren onweerstaanbaar trekt tot aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Zodat ze het gaan beleiden, een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? De prediking, waardoor de Heilige Geest dode zondaren levend maakt. Waardoor de Heilige Geest ogen opent. Waardoor hij oren doorboort voor het Lam en zijn boodschap. Dat is het fundament. En wat gepreekt wordt. En dat is het wat me dan moed geeft. Dat ik zeg, ondanks alle verval in de kerk. En ondanks alle ellende van kerkelijke verhoudingen, en ondanks het feit dat ook in dat opzicht er heel wat zorgen zijn, maar dat je toch nog mag zeggen, er wordt ook nog gepreekt, er wordt nog verkondigd wie God is en wie Christus is, een rijke Christus voor een arme zondaar, een God die zich ontfermt over de gebrokenen van hart en over de verslagenen van geest. Dat is fundament. Zo bouwt de Heere zijn kerk, zo vergadert de Heere zijn volk, zo maakt de Heere een bruid klaar voor de ontmoeting met de hemelse bruidegom. En als je dan nog even in die stad kijkt, dan ontdek je, en daar is geen tempel meer, daar is geen kerk meer. En je bent eigenlijk geneigd om dat jammer te vinden. Het is ook het eerste wat Johannes opvalt. Het is het eerste wat een mens opvalt als het goed is. Als je met vakantie gaat en je gaat naar de een of andere plaats, dan is toch een van de eerste dingen waar je naar kijkt, is er hier een kerk waar ik morgen kan kerken als je op zaterdag aankomt? Of doen we dat niet meer? Ja, toch? En juist als je dan onder de prediking van het woord hebt gemerkt hoe de Heilige Geest ermee werken wil. En hoe de Heilige Geest door die prediking van het evangelie het geloof wilde werken in het hart. Dan wordt dat huis van de Heere je zo lief. Johannes zegt, het is er niet meer in het nieuwe Jeruzalem. Maar voordat u zegt, dat is dan toch jammer. Laat Johannes het ons zien. De stad is tempel geworden. En het hele leven is eredienst geworden. En de Heere woont er in die stad, te midden van zijn volk. En hij breidt zijn vleugelen over hen uit. En het is het Lam, dat is het laatste, het Lam dat haar kaars is. Ik kijk nog even naar diegenen onder ons. Die zeggen, als ik naar mijzelf kijk, dan denk ik, wat moet ik daar ooit doen in die stad? Die stad waar het eeuwig licht zal zijn, dat licht waarin alles open ligt voor God, wat er in mijn leven is, dat licht dat schijnt tot in het binnenste van mijn hart, tot in de schuilhoeken van mijn bestaan. U moet erop letten. Dat licht, dat heldere licht van de heerlijkheid van God, dat is tegelijkertijd een heel zacht licht. Het is het licht van het Lam. Hij is de kaars van het nieuwe Jeruzalem. En in dat licht wandelend mag een zondaar zeggen, ik was duisternis. Maar nu ben ik licht in de Heere. Er zou nog veel meer te zeggen zijn. Nu vraag ik nog een keer. Zult u daar eens zijn? in dat licht eens wandelen? Is je paspoort getekend? Ik mag u vanavond, Heere Jezus, aanprijzen. En zijn dierbare bloed tot volkomen verzoening. Ik mag u spreken van zijn geest, op Pinksteren uitgestort, die Christus verheerlijkt en die laat zien dat in Christus alles is wat u ontbreekt. Ja, die juist met het oog daarop u en jou alles uit de handen neemt, opdat u alleen nog maar zou kunnen doen wat een jonge vrouw die al een moeilijk leven achter de rug heeft, pas tegen me zei. Toen kon ik alleen nog maar tot de Heere Jezus vluchten. En hij heeft me niet afgewezen. Zo is hij. Amen.